Colossens hoofdstuk 2, het laatste gedeelte. In het bijzonder dan het gedeelte vanaf vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld levert met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en de leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Het zal duidelijk zijn dat deze woorden vanaf vers 20 rechtstreeks conclusie zijn, min of meer, althans praktische toepassing zijn, uit hetgeen hiervoor vermeld is. En wat hiervoor vermeld is, dat is duidelijk genoeg. Wat hiervoor vermeld is namelijk, is dat in Christus, en dan ben ik ineens in vers 3 terug van dit hoofdstuk, dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En zo wij al iets zouden moeten leren als christenen of als kinderen Gods, dan zou dat niet, die kennis niet moeten voortkomen uit onze eigen bedenksels, of in het algemeen uit menselijk denken, of in het bijzonder uit verstand des vleeses. Dat is de uitdrukking aan het eind van vers 18. Vleeselijk verstand wil dat zeggen. Kortom, wij zouden weliswaar wat leren wellicht, maar dat zou moeten voortkomen uit Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, zegt 2 vers 3. Het blijft natuurlijk zo dat de Colossens ervan verdacht worden, door deze brief overigens, ervan verdacht worden dat zij behoren tot dan wel onder invloed stonden van de zogenaamde gnostiek of gnostici. Er is een filosofie die zegt dat de mens door allerlei ervaringen en door studie, door inwijding enzovoort zou moeten komen tot kennis van het hogere, en met name voor christenen zou dat moeten gelden. En in werkelijkheid is dat natuurlijk ook weer gewoon religie, want het is weer dat men in eigen kracht op een of andere wijze, eventueel geholpen door onze lieve Heer, zou opklimmen tot een hoger niveau. Maar dat is wat religie is. Dat zou nou juist niet moeten, en de apostel wijst Colossense dan ook terecht. Natuurlijk zouden wij wat bijleren als kinderen Gods. Wij zouden in ieder geval leren wat het is om kind van God te zijn. En meer in bijzonder, maar dat is de voorgaande brief, Filippenzen, wij zouden komen tot kennis van Christus, en meer speciaal, we zouden komen tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Niet alleen theoretisch, uiteraard, maar ook in de praktijk van ons leven. En nog een brief eerder vinden we de uitspraak in Efeze 1, dat wij zouden ontvangen de geest van wijsheid en openbaring in kennis van hem, of hoe het dan maar staat, in dat gebed van Paulus in Efeze 1. Wij zouden van Gods wegen ontvangen, vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Zijn kennis staat er dan, maar betekent kennis aangaande hem. Wij zouden namelijk ontvangen, vers 18, verlichte ogen uws verstands. Maar eigenlijk staat er verlichte ogen uws harten, want het heeft meer met het hart, met geloof namelijk, dan met intelligentie te maken. Wij zouden ontvangen, verlichte ogen des harten, opdat gij moogt weten. En dus toenemen in kennis, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, vers 20, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En hier staat dus precies hetzelfde als wat er ook staat inderdaad een paar bladzijden verder in Filippenzen 3, dat wij, vers 10, hem zouden kennen, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. Staat daar iets korter, maar het gaat uiteraard over precies hetzelfde. En daarna komen wij in Colossense terecht. En ik wijs er maar op dat deze brieven toch min of meer bij elkaar horen, ook min of meer gelijktijdig, voor zover het mogelijk is, geschreven zijn. Efeze, Filippenzen, Colossense, in elk geval met dezelfde postbode zijn bezorgd. De brief van Filimon trouwens ook, hoort er ook nog bij eventueel. Maar de inhoud is dus ook min of meer gelijk. Colossense zegt ook, wij zouden natuurlijk toenemen in kennis. En voor alle duidelijkheid lees ik dan maar meteen Colossense 3 vers 10. Want dat hebben we toch voor ons liggen. Wij zouden aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. en dat naar het evenbeeld, voorbeeld mag ook, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Wij zouden namelijk veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Dan wel, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Maar nou ben ik helemaal terug in Romeinen 8, onder andere dan. Wij zouden weliswaar toenemen in kennis, maar niet door eigen kracht en niet door eigen denken, niet door eigen filosofie, niet door eigen intelligentie en zeker niet door eigen fantasie, want in de meeste gevallen komt het toch terecht bij fantasie in plaats van intelligentie of filosofie. Meestal verzint men wat, toch? En het krijgt dan vaak een interessant verhaal mee en dan ontaart het in filosofie, maar het was eigenlijk gewoon fantasie, daar komt het op neer. Theorieën die ontwikkeld worden vanuit de volstrekte onwetendheid van de natuurlijke mens. En dat mogen dan interessante theorieën zijn, maar waar ze uit het niets voortkomen, blijft het gewoon niets. Dat heet opgeblazenheid, maar nou ben ik ineens terecht in 1 Korinthe 10. Kennis maakt opgeblazen. Die kennis in elk geval. Maar daar ga ik maar verder niet op in. Het punt is dat in Christus al de schatten, al dus, hè, 2 vers 3, al de schatten, daarbuiten is niks, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Met andere woorden, men zou ze weliswaar zoeken, maar men zou ze zoeken bij de Heer zelf. En van hem zouden we die kennis dan ook eventueel, was de bedoeling, ontvangen. Daar sluit direct bij aan, vers 8 van ditzelfde hoofdstuk, zie toe dat niemand u als roof, diefstal vul ik altijd meteen in, voor alle duidelijkheid, ziet toe dat niemand u als roof vervoeren, misleiden, betekent dat. Ziet toe dat je niet gestolen wordt. En dus weggeleid wordt in de verkeerde richting, of naar iets of iemand anders toe. Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie. En namelijk, ijdele verleiding, en dat is het woord waarmee Paulus dus filosofie aanduidt, ijdele verleiding. Elders heet het valselijk genaamde wetenschap. Dat is in de brief aan Timotheus. Ijdele verleiding. Daarna noemt hij het overlevering der mensen. Want dat is wat het is. Menselijke traditie. Traditie is immers overlevering. De tamelijk letterlijke betekenis van de term. Overlevering der mensen. En dan nog een uitdrukking. De eerste beginselen der wereld. Want de eerste beginselen der wereld bestaan inderdaad uit filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen. En waar het gaat om de filosofie van de mens, die begint inderdaad in Genesis, wat het maar is, ik geloof hoofdstuk 2, maar ik weet niet eens meer precies, of anders is het Genesis 3, de geschiedenis van dat God weliswaar gesproken heeft, maar daarna begint de mens te filosoferen, dus iemand die hem daartoe aanzet trouwens ook, en zegt, nou ja, God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft totaal wat anders bedoeld. Dat heb ik het laatst vernomen van dominee Nico Terlinden. Ik blijf het gewoon zeggen. Ja, het is de laatste van wie ik het gehoord heb, maar het zal daarna door velen herhaald zijn geworden. Hè? De ex-dominee las ik vandaag trouwens in de krant, hij blijft in het nieuws. Hè? Ja, goed. Nee, nu ik altijd in de society pagina, want dan komt hij overal op parties en laat hij zich fotograferen met de grote draden, heet dat en zo, hè, want zo gaat dat. Hij weet het beter dan onze lieve heer zelf namelijk. En dus komt hij op de foto's, zo zit dat. Hè. Nou goed, dan mag je tentoonstellingen open, lintjes door. Wat heeft hij toch gedaan, wat stond er in de krant? Ik weet niet meer wat het was, ja. Goed. Maar in elk geval, eerste beginsel der wereld houdt inderdaad in dat de mens het woord Gods aan de kant schuift en er zijn eigen leringen of redeneringen, en feitelijk onnozelheid natuurlijk, overheen legt. En vandaar deze verschillende synoniemen. Er is nog een synoniem, dat komt later in dit hoofdstuk, dan heet het gewoon wet. Maar men zou zich niet laten verleiden, het is onze eigen verantwoordelijkheid dus, om te voorkomen dat het gebeurt. Wij worden ervoor gewaarschuwd, het is onze verantwoordelijkheid. Zo goed als het onze verantwoordelijkheid is om tot geloof te komen, om ons hart open te stellen voor het woord God, zo is het onze eigen verantwoordelijkheid ook, om ons niet te laten meeslepen met allerlei menselijke leringen. Wij zouden het onderscheid leren namelijk. Wij zouden ons laten leiden naar Christus, einde van vers 8, want in hem, in Christus namelijk, woont heel de volheid der Godheid. De complete volheid der Godheid. Lichamelijk. En aangezien wij zijn lichaam zijn, zijn wij dus, vers 10, in hem volmaakt. Dat wil niet zeggen dat er niks toegevoegd hoeft te worden. Maar nou zeg ik het waarschijnlijk toch al verkeerd. Het is heel moeilijk om het goed uit te drukken. Het wil zeggen dat wij die kinderen God zijn, alles in ons hebben wat nodig is voor een verdere groei of ontwikkeling of wat het voor de maar heten mag. Wij zouden opgroeien van kinderen naar zoonschap, is de gedachte, maar daartoe hoeven we van buitenaf niks te ontvangen. Alles wat nodig is, zit gewoon in het kind. Als hier staat, gij zijt in hem volmaakt, is het ongeveer hetzelfde als dat wij van een pasgeboren baby vaststellen dat er niks aan mankeert. En daarna bedenken we ons en denken, nou ja, eigenlijk mankeert alles nog. Want het is nog niks. En toch klopt het precies, er mankeert niks aan. Het enige wat zou gebeuren is dat het kind gevoed wordt en dan groeit het vanzelf op. En de bedoeling is dat wat in het kind aanwezig is ook daadwerkelijk in de loop der tijd tot ontwikkeling zou komen. In de eerste plaats door goede voedsel en in de tweede plaats door onderwijs wellicht, door omstandigheden. Als de Engelsen bidden, danken voor het eten, zij bidden niet voor het eten, ze kunnen goed koken. Denken ze. Zij bidden dus niet voor het eten. Zij danken voor het eten. En danken dan als het kort moet voor good food and Christian fellowship. En ik vind het altijd een prachtige uitdrukking. Zij doen dat heel kort. Anders wordt het koud namelijk. Ja. Ja, dat vind ik een steen goed argument. Ik heb nog een paar argumenten. Die zijn iets bijbels, maar ik laat ze maar even buiten beschouwing. Maar good food and Christian fellowship. Dus goed voedsel, goed voer, om het kort te zeggen. Dat is wat een mens in het algemeen nodig heeft. En inderdaad, gemeenschap. Dat wil zeggen contact met anderen. En daardoor wordt een mens, als het goed is, volwassen. Het is dikwijls niet goed. Maar als een mens al volwassen wordt, gebeurt het echt hierdoor. Goed voedsel en het goede milieu heette dat vroeger, maar er weet nou niemand meer wat het betekent. Maar de goede contacten, je moet weten met wie je omgaat, enzovoorts. En daardoor word je ontwikkeld, of hoe dat maar heten mag. En dat geldt voor het kind van God net zo. Wij zouden namelijk gevoed worden door het woord van Christus. Dat is een bladzijde omslaan, want daar staat het gewoon, hè, vers 16 van hoofdstuk 3. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. En daarna koppel ik hem weer terug naar 2 vers 3. Christus in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En waar Christus in ons is, waar wij één plant met hem geworden, beter nog in verband van dit hoofdstuk, waar wij met hem zijn gestorven en opgestaan, hebben wij deel aan Christus en zijn wij dus in hem volmaakt. Het enige wat nodig is, is het goede voedsel en dat is uiteraard het woord van God tegenover het woord of de filosofie of de traditie of overlevering van de mens in het algemeen. En daar worden wij voor gewaarschuwd. Want als er dan staat in vers 10, gij zijt in hem volmaakt, staat er ook meteen achter dat het is omdat wij in hem besneden zijn. Ik ga het niet helemaal woord voor woord bespreken, ik vlieg er even snel overheen. Wij zijn in hem besneden. Wij zijn volmaakt, namelijk vers 11, het laatste uitdrukking, door de besnijdenis van Christus. Niet van Jezus, maar van Christus. Besnijdenis van Jezus is gewoon zijn besnijdenis toen hij 8 dagen oud was, zoals vermeld in Lucas 2, allemaal nog. Maar de besnijdenis van Christus is zijn dood en opstanding uiteraard. En dat staat er ook achter, de besnijdenis van Christus. Wij zijn namelijk met hem begraven in de doop, dat wil zeggen in onze verbondenheid met hem. Doop in water heeft daar heel weinig mee van doen. Nee, het is er een uitbeelding van hooguit, maar wij zijn met hem begraven, wij zijn namelijk één met hem, is de gedachte. En dus met hem begraven en in hem zijn wij ook opgewekt. Door het geloof der werking Gods. Dat wil zeggen, door ons vertrouwen op het werk Gods, hebben wij deel aan dat werk Gods. Hij heeft ons namelijk met hem uit de doden opgewekt. Of zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 3, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Of zoals Efeze het zegt, God heeft u met Christus medelevend gemaakt. Al uw misdaden, uw vergevende en dat soort dingen meer. En hier staat het ook in vers 13. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdader in de voorhuid uw vleeses, de voorhuid namelijk uw vlees, want dat is wat het is. De voorhuid die bij de besnijdenis wordt weggenomen is immers gewoon een beeld van de menselijke natuur, de oude mens. Die wordt weggenomen, was de bedoeling. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorraad uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, en daarmee ook heeft hij uitgewist het handschrift, vers 14, dat tegen ons Joden was. Joden staat er niet bij, maar dat is natuurlijk wel de strekking ervan. Hè? Want het punt is, maar het wordt hier niet meer zo uitgebreid uiteengezet, niet meer zo uitgebreid als in Romeinen of zo, hè? Maar het punt is, waar wij gestorven zijn, zijn wij vrij van de wet, want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Men leest de eerste vers van Romeinen 7. Weet gij niet, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En het was God die die wet gaf, maar het is diezelfde God die ons beschouwt als gestorven met Christus. Hij stierf immers voor allen van Gods wegen, en dus zijn wij van Gods wegen met hem gestorven. Dat is 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven, staat daar, en dus zijn allen gestorven, en daarmee eindelijk verlost van de wet. Nou ja, wij waren er nooit onder, en daarom staat er ook niet het handschrift dat tegen u was, maar tegen ons was, want Paulus spreekt hier natuurlijk uitsluitend dan even over de Joden. En voor zover heidenen onder de wet waren, terecht of ten onrechte, ja, geldt het uiteraard precies hetzelfde. Uitgewist hebben het handschrift uiteraard niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel, bij wijze van spreken. Het handschrift in inzettingen bestaande, het handschrift het welk enigerwijze ons tegen was. Dat enigerwijze wil zeggen, nou ja, er zitten ook positieve kanten aan die wet. De wet is per slot openbaring, of beter nog eens de zelfopenbaring van God. Men kan er een boel uit leren, maar voor zover het bestaat uit inzettingen waaraan de mens onderworpen zou zijn, is die wet de mens tegen. En dus zegt hij, het handschrift dat enigerwijze ons tegen was. God heeft dat uit het midden weggenomen. Dat wil zeggen, God heeft de heerschappij van de wet weggenomen, want het midden is per definitie de plaats van de heerschappij. Ik heb het nagevraagd aan Eva, die dacht namelijk, het was abusiefelijk, maar in haar optiek, ze had een andere bril nodig, maar in haar optiek was het zo dat de boom der kennis des goeds en des kwaads, die een beeld is van de wet op voorhand, dat die in het midden van de hof stond. Dat was abuis, want de boom des levens, lees het maar na, de boom des levens stond in het midden van de hof. En hier staat, de wet is uit het midden weggenomen. Dat wil zeggen, de wet is van de troon gestoten, want dat is waar het over gaat. Het midden is de plaats van de troon. Daarom moet de plaats van de troon van God, dan wel van Christus, het midden, als de plaats is, in onze betekenis van de term, dan moet het midden zijn van het heelal. Logischerwijze. Zo is dat. En niet voor niks heet Jeruzalem trouwens ook de navel der aarde in de Bijbel. Het midden. Namelijk. En zo verder. Hij heeft de handschrift uit het midden weggenomen. Dat wil zeggen, de wet heerst niet meer. De wet heeft geheerst, zegt de Romeinenbrief, tot de dood. Opdat nu de genade zou heersen. Dat zijn de laatste versen van Romeinen 5. Opdat nu de genade zou heersen door die ene, namelijk door Christus Jezus. De wet is dat handschrift dat uitgewist is, dan wel, het is aan het kruis genageld. Dat zijn de laatste woorden van vers 14. Hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Bij wijze van spreken. Want door de kruisiging en dood van de Heer Jezus werd een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. En dat is nog niet het einde van het verhaal, want daarna staat er, en de overheden en machten, dat zijn de tronen, heerschappijen, overheden, machten, maar zo werden ze ook genoemd in vers 16 van hoofdstuk 1. En het werden ook genoemd overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht in Efeze 1, dan wel Efeze 6. Satan is een personeel in elk geval. Die overheden en machten, 2 vers 15, heeft hij uitgekleed, uitgetogen. Uitgekleed betekent dat. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet. Tentoon is wel heel netjes, maar te kijk geeft in tegenwoordig Nederlands beter weer wat het is. Wij stonden voor schut, aap, paal en nog zo tegen een ander. Ze werden voor gek gezet. Aan de schandpaal, als het ware. Hij heeft die in het openbaar te toog gezet. Vroeger deed men dat zo. Ja, precies. Jarenlang en in vele landen doet men het nog. Niet dat ik het propageer, maar het lijkt mij een zeer effectieve methode, eerlijk gezegd. Maar, hè? Erg rigoureus. Wij doen het niet meer, maar daar hebben we het volgende op gevonden. We hebben de televisie uitgevonden en nu kunnen we dus toch zien hoe dat in andere landen toegaat. Ja. Maar vooruit. Hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld, uitgekleed, van hun heerlijkheid ontdaan en voor gek gezet. En hij heeft door hetzelfde, dat is het kruis uiteraard, heeft door hetzelfde, terugwijzend naar het kruis aan het eind van vers 14, over hen getriomfeerd, waarbij men dat woord kruis niet al te smal zou moeten nemen, want in de praktijk blijkt het zo te zijn, dat is tenminste mijn indruk, en ik zeg het zo om er geen discussie over op te roepen, maar het kruis wordt genoemd niet ter aandeling van het lijden en de dood, maar net zo goed ter aandeling van de opstanding van Christus. Het kruis als het ware is het grote keerpunt in de geschiedenis. Men bedenken daarbij, dat ik dat niet uitgevonden heb. Je kunt het navragen aan de reformatoren in de tijd, die zich ogenblikkelijk ontdaan hebben van het corpus op de crucifix. Want, zeiden zij, het kruis is leeg. En het lege kruis, zoals het in het protestantisme gebruikt wordt, wordt ook inderdaad geacht een beeld te zijn, een type te zijn van de opstanding van Christus. Helaas is men dat inmiddels dus weer vergeten. Het kruis is leeg namelijk. Dat is het idee. Nou goed. Maar hij heeft door het kruis over hen getriomfeerd, maar dat geldt alleen als daarin besloten ligt uiteraard de opstanding van Christus. Hebreeën 2 zegt het trouwens ook duidelijk. Hebreeën 2 zegt dat hij door de dood, en de betekenis van de uitdrukking is echt, ook vooral, juist en vooral in het Grieks, door de dood heen, erin en eruit, wil dat zeggen, niet door te sterven, maar door de dood heen. Niet door erin te gaan, maar door er doorheen te gaan. Hij heeft door de dood heen teniet gedaan degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Enzovoorts. En daar gaat het hier ook over, uiteraard. Bovendien, ik ben even aan het zoeken. Ik dacht dat het hier ook staat. Dat is, ja, inderdaad, dezelfde uitdrukking zelfs in Colossens 1, vers 22. Hij heeft u nu ook verzoend, en dan vers 22, in het lichaam zijn vlees, dat wil zeggen in zijn lichaam, namelijk zijn vlees, door de dood heen. Dat kan ook niet anders. Ja, ik kan het wel uitleggen hoe dat komt, dat het dat, moet, dat, dat betekent. Dat is een kwestie van Griekse naamvallen en zo verder. Maar dat hoef ik niet te doen. In het Nederlands moet het ook duidelijk zijn dat dat zo is. Want men kan niet met iemand verzoend zijn als men dood is. Hij heeft u verzoend met God. Maar hoe kan je nou verzoend zijn met God als je met Christus gestorven bent? Wel, het kan alleen als je ook met Christus bent opgewekt, uiteraard. En dat staat er dus ook inderdaad. Door de dood heen. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Dat klopt, maar dat lazen we al. Gij zijt in hem volmaakt. Gij zijt leden van het lichaam van Christus. En in Christus en in zijn lichaam woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is het hele punt. Wij zijn namelijk verlost van de wet, de handschrift dat tegen ons was, eventueel. En wij zijn ook verlost van de heerschappij van deze overheden en machten. Want Christus heeft over hen getriomfeerd en wij zijn in hem meer dan overwinnaars, heet het in de laatste verse van Romeinen 8. Of wat denk je van 1 Korinthe 15? Gode zij dank, door welke wij de overwinning hebben. Eveneens in verband met deze dingen. En waar het dus om gaat, is dat wij op geen enkele wijze zouden leven onder de beginselen der wereld. De uitdrukking uit vers 8. Onder wereldse, menselijke, aardse principes. Daar vallen wij niet onder. Of die beginselen van God komen of van de duivel, maakt niks uit. Wij leven er niet onder, want wij leven niet in de wereld. Wij maken er geen deel van uit. Betekent de uitdrukking. In vers 20. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet? Leven we dan niet in de wereld? Wel, kennelijk niet. Anders kon het er zo niet staan. Waarbij in de wereld blijkbaar niet de betekenis heeft van dat die wereld om ons heen is en we bevinden ons te midden van die wereld. Maar het heeft uiteraard de betekenis van dat we deel zouden hebben aan die wereld. Dat we er onderdeel van uitmaken. Dat is trouwens niet algemeen de betekenis van het woordje in. Maar het punt is dat we in die betekenis niet in de wereld zijn. Wij maken er namelijk geen deel van uit. Wij zijn in, hetzelfde woord, wij zijn in Christus. En wat de wereld betreft, voor de wereld en in het Nederlands in de wereld, zijn wij vreemdelingen en bijwoners. Wij horen er domweg niet bij. Of zoals de Heer het zelf tot zijn discipelen zei, de wereld zal u haten. Ze kennen mij niet, ze moeten mij niet, ze moeten ook jullie niet. En zo verder. Maar wij leven niet in de wereld en dus ook niet onder deze wereldse beginselen. Die wil weliswaar iedereen ons opleggen. En onze oude natuur en ons vleeselijk verstand heeft ook de neiging om dat te doen. Sterker nog, doet het van nature. Het probleem is dat wij het af moeten leren. Hetgeen je niet in een avondje afleert door één lezing, een bijbellezing bij te wonen, dan wel en door een artikeltje te lezen in het een of andere circulaire of zoiets. Hè? Zo snel werkt dat niet. Dat is een kwestie van in de praktijk leren. Jezelf niet te plaatsen onder deze dingen en jezelf dus ook niet te veroordelen op grond van deze wereldse principes. Dat doen anderen wel, hoef je zelf niet te doen. Maar je moet leren je daar ook weinig van aan te trekken. Ik zei weinig. Nou goed. Vers 16. Dat u dan, en dan wil zeggen dat wat nu volgt, vers 16 hè, dan wil zeggen dat wat nu volgt een conclusie is uit het voorgaande. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. Want spijs en drank is niet alleen maar spijs en drank, maar het heeft betrekking op alle aspecten van het leven. Ik zeg altijd, eten is leven en leven is eten. Maar ik bedoel het louter symbolisch, ik hoop dat u dat begrijpt. Want spijs en drank, dat staat voor wat men in het leven tot zich neemt. En heel het leven bestaat uit dat we dingen tot ons nemen. Niet noodzakelijk via de mond, veel meer via de ogen en oren. En daar gaat het eigenlijk over. Hè? Vandaar dat als nieuw leven symbolisch wordt het voorgesteld door brood en wijn. Voortgebracht door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En later voortgebracht door de Heer Jezus, uitgebeeld aan de avondmaalstafel. Het is hetzelfde, eten en drinken. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. Dat wil zeggen dat u dan niemand oordelen met betrekking tot welk aspect ook van je praktische leven. Of in een stuk des feests. Men heeft er maar feestdags van gemaakt. Vooruit de man. Of der nieuwe maan of der sabbaten. Want wat hier over gaat is over allerlei voorschriften. Wetten en regels. Inzettingen namelijk. Het zij in overeenstemming met de Mosaïsche wet. Het zij in overeenstemming met de veel uitgebreidere judaïstische wet. Of welke andere wet dan ook. Die voorschrijft je mag wel dit en je mag niet dat. Enzovoorts. Paulus zegt dat u dan niemand oordelen in dat soort dingen. Want deze dingen zijn een schaduw. Een voorafschaduwing zeggen wij dan heel uitgebreid voor alle duidelijkheid. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? En van de uitdrukking toekomende dingen moet je weten dat het slaat op alle dingen die verband houden met een nieuwe schepping en een nieuw verband. Dat heet toekomende dingen in de Bijbel. Toekomende goederen. Toekomende eeuwen. De Hebreeënbrief, daar staan nogal wat van dat soort uitdrukkingen, maar we vinden ze elders ook. Altijd gezien vanuit een oude schepping en dus ook gezien vanuit oud-testamentische positie. Begrijp je me goed? Wij hebben deel aan de toekomende dingen. Wij leven erin. Wij behoren ertoe. Wij zijn zelf een toekomend ding, om zo te zeggen. En wij leven feitelijk in de toekomende eeuw. En al die andere dingen in de oude schepping en dus meer speciaal onder het oude verbond zijn uitbeeldingen van dingen die geschieden zouden. De toekomende dingen dus. Dat is wat hier gezegd wordt. Ze zijn dus niet echt belangrijk. Wat belangrijk is, is dat zijn de toekomende dingen waarvan ze een uitbeelding zijn. Maar zo is met de wet ook, feitelijk. Ze zijn een schaduw der toekomende dingen. Toekomende goederen, of hoe het men heten mag. Ik zie hier twee tekstverwijzingen onderstaan. Hebreeën 8 vers 5 en Hebreeën 10 vers 1. En daar vind je gelijksoortige uitdrukkingen terug met betrekking tot de wet. De wet is een schaduw van toekomende goederen. En niet het ding zelf der zaken. Hè? En daarom van ondergeschikt belang. Wij hebben namelijk deel, niet aan de wet, maar aan die toekomende goederen waarvan ze de uitbeelding zijn. Ze zijn een schaduw der toekomende goederen. Maar het lichaam is van Christus. Wij zijn dat lichaam waarin die volheid der Godheid lichamelijk woont. Vers 8 en 9. En dat lichaam is niet van de wereld, maakt geen deel uit van die oude wereld, leeft dus ook niet onder de schaduwendienst. Dat is een plechtige term, een klassieke term, voor het leven onder de wet. Wij leven niet onder de schaduwendienst van de wet of iets dergelijks. Wij zijn van Christus en wij zouden beheerst worden niet door opgelegde wetten, maar gewoon door Christus zelf die ons hoofd is. En het hoofd zou heel het lichaam besturen. En dat is nog zwak uitgedrukt, want alles wat het lichaam nodig heeft, komt tot het lichaam via het hoofd. Oor, mond, oor, neus, wat het maar is. Toch? Via Christus dus. En dat komt hierna. Eerst dan vers 18 nog, waar dan staat dat niemand u overheersen naar zijn wil, zijn eigen wil, in nederigheid en in dienst der engelen. Men beschouwt dit als een duidelijke verwijzing naar gnostieke leringen. Maar vooruit, ik ga het maar niet allemaal uitleggen. Maar het idee is namelijk dat er allerlei figuren rondliepen, die lopen er in onze dagen ook uitgebreid rond, die menen zelf het licht rechtstreeks van God te hebben ontvangen. Nieuw licht ook trouwens, maar vooruit. En die hebben zelf wat gezien, of hebben zelf iets waargenomen, of zijn zelf ergens van overtuigd, niet gehinderd door enige kennis van zaken, daar zeg ik er dan altijd maar bij, en proberen dat vervolgens anderen op te leggen. De meest vrome variant is altijd, de Heer heeft mij geopenbaard dat jij, en dan maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, denk ik altijd. Zo gaat dat dan, hè. Of er is weer iemand die dan zegt, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt, dan wel op het hart gelegd, dat we met z'n allen naar de Domkerk moeten. Of, dat is allemaal alweer geweest, dus je hoeft je er nou niks meer van aan te trekken. En dan moeten we belijdenis doen voor onze schuld als Nederlanders. Ik dacht dat we wedergeboren waren, man. Hè? Dat we verlost waren van al die oude dingen. Hè? En dan, jazeker, dat moest allemaal. Nou goed, je kan het beter niet weten, dat is slecht voor je rust. Maar ja, vooruit er maar weer. Maar dat zijn van die mensen, die hebben dan van die idee, het slaat nergens op. Ze kunnen je ook niet vertellen waarom het moet. Het enige is dat ze denken dat het moet. En van de Heer, eigenlijk. De man die het uitvond, die zei zelfs, het lijkt me toch onnuttig dat we eens in de 1000 jaar een paar minuten uittrekken voor... Dan denk ik, nou ja. Wie zegt die broer?
Otto de
Bruin. Oh ja, nee, ik verstond het niet helemaal. Maar goed. Nou, sommige bakken ze inderdaad erg bruin dan. Maar eens in de 1000, dat wij, moet je voorstellen wat iemand zegt. Het lijkt me goed dat wij eens in de 1000 jaar enkele minuten uittrekken voor God. Dan denk ik, nou, dan ben ik nog lang niet aan de beurt. Zoveel jaren heb ik er nog niet op zitten. Ik begrijp die dingen niet. Maar goed, laten we er niet veel tijd aan besteden verder. Maar ze waren er toen ook zulke mensen. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil. In nederigheid, dat wil zeggen, anderen willen u aan zich onderwerpen. Anderen willen dat u nederig bent en dat u zich onderwerpt aan hen. Want dat is waar het in de praktijk echt over gaat. Dat is wat de duivel ook deed met zijn mooie verhalen natuurlijk in Genesis 3. En dan staat er in dienst der engelen, want het is een populaire variant dat dat men zich beroept op engelen die men dan gezien zou hebben of die gesproken zou hebben enzovoorts. Daar kan ik je ook nog historische voorbeelden van geven, maar ik zal ze maar niet noemen. Hè. En nou, ik zal er één noemen, omdat die heel ver weg is. Dat is die van de oorsprong van het mormonisme. Van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Een engel verschijnt en vertelt wat aan ene Jozef. Gek, hè? Dat is een Amerikaan en dat hij Jozef heet. Nou, maar goed, laat me zitten. Smit, kon er ook wat van. Metaal bewerken. Maar in ieder geval, een engel, en daar beroept hij zich dan op, en wij moeten dat dan maar aannemen. Die engel zegt tot ons niks, maar er zijn altijd van die mensen die dan dat soort visioenen hebben, of hoe dat maar heten mag. En zij treden in hetgeen zij gezien hebben. Er staat hier trouwens, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft. Het schijnt te moeten zijn intredende in hetgeen hij gezien heeft. Dat schijnt de originele tekst te zijn. In de praktijk maakt het natuurlijk toch niks uit, want wij begrijpen precies waar het over gaat. De man verbeeldt zich iets gezien te hebben, maar daarmee heeft hij niets gezien. Nou ja, hij keek waarschijnlijk in de ogen van de macht der duisternis. De overste van de macht der lucht die zich voordeed als een engel des lichts. Niettemin was het duisternis en zag hij toch niks. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou. En vandaar dat iemand er later kennelijk ingezet heeft, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft. Nou ja, goed, het is zo zonder meer duidelijk. Zo iemand is tevergeefs, leeg, betekent dat. Ijdel, tevergeefs, ijdel, leeg. Opgeblazen, betekent ook leeg trouwens. Is tevergeefs opgeblazen door zijn vleeselijk verstand. Daar komt het op neer. Uiteindelijk komt het gewoon voort uit de mens zelf, uit zijn instincten. En ik zeg bij voorkeur maar uit zijn fantasie. Want er staat verstand, in werkelijkheid staat er hart toch, heus hoor. En in werkelijkheid gaat het daarbij gewoonlijk om fantasie. Vers 19. Wij zouden namelijk het hoofd behouden. Niet zo lang geleden heb ik u hier gewezen op de diverse schriftplaatsen in Hebreeën, waar staat dat wij zouden vasthouden. Deze belijdenis vasthouden, deze belijdenis der hoop vastbehouden. En zo verder. Nou, hier staat hetzelfde dus nog een keer, maar nu heet het gewoon, wij zouden het hoofd behouden. Wij zouden als leden van dit lichaam van Christus ons oriënteren op het hoofd. En daarvoor ontvankelijk zijn. Voor de prikkels die vanuit het hoofd komen, om zo te zeggen. Wij zouden het hoofd behouden uit het welk het gehele lichaam, geen lid uitgezonderd, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast, of korter, uit het welk het gehele lichaam opwast met goddelijke wasdom. Groei dus, hè? Opgroeit met goddelijke groei. God zou namelijk, 1 Korinthe 3, de wasdom, de groei geven. Niet de mens, niet vleeselijk verstand, niet de fantasie van anderen, maar God zelf zou dat geven. Wij zouden echter het hoofd behouden, heet zoiets. Wij maken namelijk deel uit van een lichaam, waarin alle leden samengevoegd zijn. En deze termen, samenvoegselen en samenbindingen, dat is ruwweg, want zo nauwkeurig hoeft het niet, maar ruwweg is de aanduiding van pezen en banden die immers de lichaamsdelen aan elkaar verbinden. Woorden van die strekking vind je trouwens ook in een paar bladzijden terug in Efeze hoofdstuk 4. Wij zouden namelijk vers 15 van Efeze 4 alleszins opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt. En ook hier kun je het tussenstukje even weglaten. Uit welke het gehele lichaam de wasdom des lichaams bekomt. De groei. Uit het hoofd namelijk. Tot zijn zelfs opbouwing. in liefde enzovoorts. Maar de gedachte is dat die diverse leden van het lichaam van Christus, gemeenteleden dus populair gezegd, inderdaad met het hoofd verbonden zijn en met elkaar. Let op dat dat er ook bij staat, hè? Het is in evangelische kring tamelijk populair om te zeggen dat het gaat om een persoonlijk geloof en dat we de Heer kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, want dat is zo het jargon enzovoorts, en dat wij een persoonlijke, men bedoelt individuele steeds, hè, relatie onderhouden of hebben met onze Heer. Dat is ook inderdaad zo, maar juist omdat dat zo is, hebben wij een relatie met elkaar. En in 1 Korinthe wordt ook uitdrukkelijk gezegd, nou ik zeg het altijd met eigen woorden, want het wil me nooit precies te binnen schieten hoe het dan letterlijk staat, maar zoiets als, er staat zoiets als, wij zouden elkaar tot hand en voet zijn. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik zeg bij voorkeur, de ene hand was de andere, of iets dergelijks. Lichaamsdelen zijn er voor elkaar. Als het hoofd iets wil doen aan de jeuk van het ene lichaam, gebruikt het hoofd het andere lichaamsdeel om, enzovoorts. En vice versa. Nou goed. Simpel gezegd. Wat ik probeer te zeggen is dat er niks mis is met een persoonlijk geloof en een persoonlijke relatie met de Heer. Maar neemt niet weg dat de directe consequentie daarvan is de relatie die we met elkaar als kinderen Gods hebben. Eén geest, één lichaam dus. Vele leden, zo zijn we velen één lichaam. En dat is precies wat de apostel die Corinthiërs verwijt. Die gingen ook ieder huns eigen weegs, of hoe zeg je zoiets. Die verdeelden zichzelf ook in onderlinge groepjes, of hoe dat maar heten mag. Maar Paulus zegt, nou, als het waar is dat je de geest hebt ontvangen, en hij zegt, daar twijfel ik niet aan, dan zou je toch ook moeten begrijpen dat je leden bent van één lichaam, en dat je dus met elkaar verbonden werd. Dat het gaat om de gemeenschap die men met elkaar heeft. Ik weet wel, als ik zeg wij hebben elkaar nodig, dan haalt u waarschijnlijk de schouders op en zegt, nou, het enige wat we nodig hebben is de Heer. Dat is ook zo. Dat laatste is ook inderdaad waar. Maar de clue is gewoon, de Heer gebruikt anderen ten behoeve van ons en gebruikt ons ten behoeve van anderen. Zo is het nou eenmaal. En de Heer zelf is voor ons, hè. Het is niet ieder voor zich en God voor ons allen. Zo wordt het nooit geformuleerd, althans niet op serieuze wijze. Maar zo denken velen er kennelijk wel over. En heel serieus, en men meent dan ook op bijbelse grond. En het is inderdaad God voor ons allen, en het is inderdaad Christus voor heel de gemeente. Maar wij daarom wel degelijk voor elkaar. Het leven van de lichaamsdelen is niet zelfstandig, gedragen zich ook niet zelfstandig. Integendeel, ze vormen één geheel. Was de bedoeling en wij zouden ons dat realiseren en daar dan ook voor beschikbaar zijn. Het is niet voor niks dat het zo uitgebreid staat in de eerste Korinthebrief en ook in die twee versen die ik u zojuist gelezen heb uit Filippenzen of de Efeze 4 en hier Colossense 2 vers 19. Het hoofd zouden wij behouden uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Er staat gewoon dat die groei er alleen is, daar waar ook gemeenschap is. Er staat eigenlijk dat de gelovige die zich afzondert, die zich bij wijze van spreken opstelt als kluizenaar, en die dus geen contact heeft met andere gelovigen, inderdaad niet groeit. Of lees ik dat verkeerd? Je zit me aan te kijken alsof het mijn idee is. Maar broeder, dat is niet mijn idee, hè. Het is gewoon wat er staat. Men zou het hoofd behouden door het welk het gehele lichaam door de samenvoegsel samenbindingen, wat het maar is, opwast met goddelijke wasdom. Daar gaat het maar om. Bovendien, men zou in verband met het lichaam niet alleen denken aan handen en voeten, want dat is wel erg simpel voorgesteld, maar ook aan de diverse organen in het lichaam, waarbij die organen een functie hebben ten behoeve van heel de rest van het lichaam. Zo is het nou eenmaal. Goed. En dat is ook wat de apostel zegt als hij in de voorgaande brief, die parallelle brief in Efeze 4, spreekt over de praktische consequenties van het een en het ander. Want daar zegt hij in Efeze 4, dan ben ik dus weer terug in hetzelfde stukje, maar nu aan het begin ervan. Daar staat, Ik bid u, vers 1, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Vers 3, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, dat wil zeggen geestelijke eenheid. En dan vers 4, één lichaam is er. Eén geest, gelijke wijze geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Kortom, dat hebben we allemaal gemeenschappelijk. En het werk van de profeten, apostelen, evangelisten, herders en leraars uit vers 11, is een werk tot volmaking der heiligen, vers 12. Namelijk, het is een werk tot opbouwing, nog steeds vers 12, van het lichaam van Christus. Wij zouden namelijk leren de waarheid te betrachten, te onderhouden, vers 15, en daardoor zouden wij alleszins opwassen in hem die het hoofd is, uit welke het gehele lichaam samengevoegd is, enzovoort. Want dat heb ik net al gelezen. Zie, daar gaat het om. Dus toch om die eenheid. En daarna volgt in Colossense 2, vers 20. Indien gij dan, en dat is uiteraard zo, hè. Maar dat indien wil zeggen, nou ja, als het zo is, dan volgt daar het een en ander uit. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Het zal duidelijk zijn dat die inzettingen uit vers 14, maar ook die overheden en machten uit vers 15, dat die daar deel van uitmaken. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, hoezo wordt gij, gelijk alsof gij in de wereld leefde, met inzettingen belast? En die inzettingen dus, hier ook hier in vers 20... zijn die eerste beginsel der wereld. Als je der wet gestorven bent, waarom leef je dan onder de wet? Maar zo kort staat het meer in de Galatenbrief. Je vindt er overal terug, dezezelfde gedachte. Wat wordt gij, alsof gij in de wereld leefde, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Knap stukje vertaalwerk, denk ik, van de vertalers. Want je kan het zo in een liedje opschrijven natuurlijk. Raak niet en smaak niet, vanwege die klankrijm die erin zit, of hoe het maar heet. En roer niet aan. Allitererend met raak, ik vind het prachtig, hè? En die A-klank die weer terugkomt. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Zou Bos niet kunnen verbeteren, denk ik. Maar vooruit. En een ritme dat erin zit, hè. Je kunt hem dus goed onthouden. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Betekent drie keer hetzelfde uiteraard, hè. Je mag er niet in betrokken raken, is het idee. Je mag het niet doen. Niet proeven, niet in betrokken raken. En dan vers 22 gaat dus nog steeds over dit soort wet. Welke dingen, let op dat welke dingen, er staat tegenover de toekomende dingen uit vers 17. Wij maken deel uit van toekomende dingen, maar deze dingen zijn de dingen van de wereld. Van deze oude schepping, deze oude wereld, waarin de mens zelf filosofeert. Uit vers 8, en zegt, het kan toch niet zo zijn, om een moderne term te gebruiken dan, het kan toch niet zo zijn dat een mens moet leven zonder wet. En degene die zeggen, het kan toch niet zo zijn, dat zijn dus de lui die dagelijks bezig zijn met het bedenken van wetten. Toch? Die maken wetten. Ik wist wel wat ik liever deed. Hè? Ja, maar vooruit. Maar het punt is, die wetten, dat zijn wetten van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens heeft niet beter. Het ideaal is namelijk, ook in de oude wereld, de mens die wetten niet nodig heeft, maar dat hij van nature goed genoeg is om zonder de wetten te kunnen leven en dan ook vrij te kunnen zijn, was de bedoeling. Maar er zit te veel rottigheid in de mens om dat ideaal te kunnen bereiken. En daarom worden hem wetten opgelegd. En worden ze met het zwaard, volgens Romeinen 13, onderhouden. En daar is wat voor te zeggen. Dat is ook al volstrekt bijbels gegeven. Maar het hele punt is dat wij wedergeboren zijn, dat onze harten bovendien gereinigd worden van een kwaad geweten, en dat wij bekwaam zijn gemaakt tot goede werken, welke God voorbereid heeft dat we daarin zouden wandelen, Efeze 2 enzovoorts. En daarom zouden wij niet meer onder wet leven, dat in de praktijk alleen maar een juk is, maar we zouden leven inderdaad vanuit dat woord Gods, dat in onze harten geplant is, opdat het onze zielen, onze levenswandel, zou zalig maken. Wet doet daar dan juist weer afbreuk aan. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen, maar na de laatste circulaire heb ik dat hopelijk begrepen. Indien niet, dan weet ik het ook niet meer. Huh? Ja, lijkt me duidelijk genoeg. Het is of het een of het ander. Of we leven het leven van Christus in ons, zoveel mogelijk. Of wij leven onder de wet, maar je kan Christus niet onder een wet plaatsen. Het is of het een of het ander. En dus als men door de wet, onder de wet wil leven, dan is men van Christus vervallen en van de genade. Dan is Christus u niet nut, gij zijt van de genade vervallen. Zoals de apostel schrijft aan de gelaten. Zie? Maar wij maken deel uit niet van deze dingen, maar van die toekomende dingen. En deze dingen, vers 22, die verderven alle, welke dingen? Alle, geen uitzondering. Alle verderven door het gebruik. En voor verderven door het gebruik hebben wij een ander woord. Misschien was dat 350 jaar geleden nog niet zo. En dat is verslijten. Welke dingen allen verslijten? Nee, broeder, het probleem is dat sommigen dan weer aan de slijterij denken. Maar, en dat is vermoedelijk ook om je ellende te vergeten, staat ook in de Bijbel, dus onhoud. Maar goed, welke dingen alle verderven door het gebruik? Ze verslijten. De scherpe kantjes gaan er toch altijd vanaf. En daarna worden ze vervangen. Wetten worden vervangen. Wetten worden ook als verouderd beschouwd. Steeds sneller. Want dat ligt aan die rare, versnelde ontwikkeling van de samenleving als zodanig. Nou, de samenleving niet, maar eigenlijk heeft het van doen met een snelle technische ontwikkeling. Want u weet, wij zijn al lang één technocratie. Hè. Het zijn niet de politici die de dienst uitmaken. Het is de techniek die de dienst uitmaakt. Politici hobbelen daar achteraan. Dat zeggen ze ook gewoon. Alleen zeggen ze niet, het is de voortschrijdende techniek. Ze zeggen ijskoud dat de tijden veranderd zijn. Wat ik nooit begrijp, want tijd verandert niet. Tijd is zo abstract. Tijd is juist waar de mens helemaal geen greep op heeft. En die blijft constant en gaat maar steeds door. Tik, tak, tik, tak. En die houdt pas op, heb ik nagevraagd aan grootvader. Maar dat lukte niet meer, hè. Zoals het lied zegt, hè. Mijn grootvaders klok was een zeer grote klok en daarom hing je niet aan de muur. Ik ken het liedje niet. Nee? Nou, het verhaal is in het kort dat toen opa zijn laatste adem uitblies, toen hield de klok er ook mee op. U stopte toen ook. Tik, tak, en toen hield hij op. Want toen was opa er niet meer. Nou goed. Maar het punt is gewoon dat al die wetten vanzelf verdwijnen, ze verouderen. Daar hoef je maar even over na te denken, ik tenminste. Ik stel me zo voor, wij leven hier in onze westerse cultuur onder een enorme verzameling wetten en regels. Het is geen moment dat je eronder uitkomt. Enzovoort. Ze zijn altijd van toepassing en je moet er altijd mee rekening houden. Dat doen wij gelukkig niet, want anders heb je helemaal geen leven. Maar stel nou dat je in een poosje zit in een hutje op de hei. Of in een tent in de Sahara ergens, ik noem maar wat geks, hè? Of in de Kalahari of zo. Daar geldt heus geen enkele wet meer. Hè? Nee, dat mag niet van de wet, dat begrijp ik. Om die reden natuurlijk. Want het punt is dat je daar inderdaad aan alle conventies, als u dat woord kent, onttrekt. Daar gelden geen regels meer. En wat je schoonmoeder ervan vindt, doet daar ook niet meer ter zake. Helemaal niks meer. Gezellig is het er ook niet, moet ik u zeggen. Dat is het nadeel. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Maar het is of het een of het ander. Maar die dingen zijn niet zoveel waard als wij denken dat ze waard zijn. En daarom worden ze steeds veranderd. Men vindt ze drukkend en klemmend en zegt, we moeten er vanaf. Ja, maar dan moet er toch weer wat anders voor in de plaats komen. En zo gaat het verder. En hoe meer mogelijkheden de mens heeft, hoe meer onmogelijk gemaakt moet worden. En dus hoe meer wetten wij krijgen. En met het toenemen van onze mogelijkheden, meen je door de techniek? Nee, uitsluitend door de techniek, want andere mogelijkheden nemen helemaal niet toe. Maar hoe verder het toeneemt, hoe meer wetten wij krijgen. En zo verder. Nou goed. Maar deze dingen gaan allemaal het verderf in, want daardoor wordt de oude wereld, de tegenwoordige wereld, beheerst. Door de dood en dus door het verderf alles verroest. Ook Deze inzettingen. Roest en de mot, heet zoiets, hè? In de Bijbel. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Dus één troost altijd bij, de mens zelf verdwijnt ook op precies dezelfde wijze. Hij verslijt ook en verdwijnt ook. En zo wordt hij verlost van de wet. En van zichzelf. Maar ja, daarna is hij niet meer. En dus de enige weg tot verlossing is nou eenmaal opstanding uit de dood. Toch? Het is heel simpel allemaal, hoor. En daar hebben wij deel aan die opstanding, nu reeds. En dat is hiervoor uiteengezet. En dus, wat wordt gij of gij in de wereld levend met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ze verslijten. En ze zijn bovendien ingevoerd, maar ingevoerd mag je ook weer weglaten. Het zijn inzettingen naar de geboden en leringen, dat wil zeggen onderwijzingen. Hier kun je goed zien trouwens dat geboden in de eerste plaats betekent onderwijzingen, leringen. Naar de geboden en leringen, een synoniem ja dus, der mensen, menselijke leringen. De welke wel hebben een reden, schijn mag je weer doorstrepen. Maar ja, er is hier iemand aan het invullen geweest, hè? Dat woordje niet daar straks al, in vers 18... om de dingen te verduidelijken, maar er verandert niks. En hier is dat ook zo, schijn mag je ook weer doorstrepen. De gedachte is dat men er een goede reden bij heeft. Dat wil zeggen, een goed verhaal, een reden. Deze inzettingen hebben wel een reden van wijsheid. Dat wil zeggen, het is goed te verklaren in een redenvoering waarom die inzettingen zo noodzakelijk zijn. En men kan trouwens ook heel goed over het algemeen uiteenzetten waarom het nodig is dat ook wij christenen onder wetten zouden leven. U weet, anders wordt het immers een janboel. Dan wel een janboel. Met excuses aan meneer... Nee, met excuses aan meneer Van der Steen. Een janboel. Een huishouden van... Van der Steen, zei ik. Nee, hij heet gewoon Steen. Ja. He? Jan Steen, ja. Stijn, ja, vroeger schreef je dat zo trouwens. Stijn. Maar vooruit. Men zegt dus, men heeft die wet nodig. Men heeft er altijd wel een verhaal bij. Maar, zoals iemand al heeft opgemerkt, dat lijkt alleen maar zo, schijnreden dus. Hè? De welke wel hebben een reden van wijsheid en in eigenwillige dienst, dat wil zeggen... Er is wel een verhaal bij, maar het is eigenwillige dienst, religie. Het is de eigen invulling van hoe men God wenst te dienen. Daar zijn tegenwoordig beroepsmensen voor, die zich dagelijks bezighouden, beroepsmatig, met vast te stellen of aan te geven hoe wij God zouden dienen. En zelfs op heel laag niveau, zelfs op het niveau van hoe de liturgie eruit zou moeten zien. Zo iemand heet een liturg. Die stelt vast hoe je het beste de bijeenkomst kunt inrichten. In andere kringen heet zoiets gewoon een programma. En weer andere kringen heet het een menu. Maar vooruit, die laatste prefereer ik altijd. Maar goed, maar heet het een programma, maar daar heet het een liturgie... En daarin, de maker daarvan, dat is officieel, de maker daarvan had zich bezig met hoe men God zou dienen. En welke woorden gebruikt zouden worden, welke formuleringen en al dat soort dingen meer. Dat is het allerlaagste niveau, als u mij vraagt. Maar niet, ja, omdat het alleen maar hooguit symbolische waarde heeft en meer niet. Maar het is eigenwillige dienst. Die verhalen zou men er niet bij bedenken. Het lijkt alleen maar interessant. Het lijkt op nederigheid en daarmee dienstbaarheid. Het volgende woord, hè? Wijsheid in eigenwillige dienst en nederigheid. Zo van, wij moeten toch ons aan God onderwerpen. We moeten nederig zijn ten opzichte van die grote, almachtige God. Enzovoorts. Daarom hebben we nu weer onze preesbijeenkomsten, preesgroepen en preesbands en koren. Worship heet het ook, want het klinkt iets plechtiger. Dan praise, hè? Worship. Ja, je hebt geen idee hoe je het schrijft, maar worship. Ja? Ja, dat heet aanbidding, ja. Lof, prijs, dank en aanbidding, want we hebben een heleboel synoniemen voor uitgevonden. Maar het zijn, als u mij vraagt, dikwijls, niet altijd, maar het zijn dikwijls grote woorden, tegenwoordig. En als u mij vraagt tegenwoordig, daarom heb ik wat tegen die woorden eigenlijk, helaas, hoe bijbels ook zijn, ze zijn uitgehold, zijn uitgeholde begrippen geworden. Men roept maar wat naar God toe. Men heeft er theorieën over, want je moet die grote God toch erkennen enzovoort. Dat vind ik ook eigenwillige godsdienst in nederigheid. Zo zit het niet. Weet je wanneer het waarde heeft? Als het opborrelt uit je hart. Zomaar, spontaan. Bijvoorbeeld bij het openen van de schriften. En bij het lezen ervan, het leren begrijpen daarvan enzovoorts. En in bepaalde omstandigheden van het leven, dan heeft het een functie. Als het spontaan is, maar al die geregelde, georganiseerde dingen hebben in werkelijkheid, als u mij vraagt, nauwelijks waarde. Ik zeg nauwelijks, omdat ik besef dat als je iets collectief wil doen, dan moet er wat geregeld worden. Daar kom je ook niet onderuit. Maar je kunt ook iets wat spontaan is, wel degelijk regelen. Maar veel heb je dan niet te regelen, overigens. Het meeste namelijk niet. Nou goed. En dat is hetzelfde als dat wij verlost zijn van de wet. Er hoeft niks geregeld te worden. Wij zijn vrij. Het zal spontaan gaan. Dat is wat het is. Nou goed. Deze dingen hebben wel een reden van wijsheid. Een eigenwillige dienst. En nederigheid. Want dat wordt ons altijd aangepraat van de mensen die zeggen hoe wij God moeten dienen. We moeten vooral nederig zijn. Men bedoelt, wij moeten ons onderwerpen. Maar men bedoelt niet zozeer aan de Heer. Al zegt men dat. We moeten ons onderwerpen aan hen, uiteraard. Hè? Maar dat is hetzelfde als uit vers 18. En in het lichaam niet te sparen. En vooral die oude mens niet, hè, die moet flinke lasten dragen. Want immers het verhaal is dan, de oude mens deugt niet, dus je moet hem flink bezighouden. Zodat hij geen kattenkwaad kan uithalen en dat soort dingen meer. Zo, daartoe houdt men mensen bezig, inderdaad. Zeker wel. Het houdt ze van de straat, heet zoiets. Maar, zegt de apostel, deze dingen zijn niet in enige waarde. Ze hebben niet één, enig wil zeggen één. Ze hebben niet één waarde, maar ze zijn tot verzadiging van het vlees. En dat heeft geen waarde. Blijkbaar. Ze voldoen aan de behoeften van de oude mens. Die heeft behoefte om prestaties te leveren. Om zware lasten te dragen. Dan te kunnen zeggen, kijk eens wat een zware last ik kan dragen. Kun je meedoen aan de contest, hoe weet zoiets. Voor de sterkste man van de wereld. Die wil ik zeggen, ja. Ik vind dat leuk om te zien overigens. Hè. Maar het is erg roots, hè. Het is erg elementair, hè. Erg basic, heet zoiets. Hè. Wie is de sterkste? Wie kan het meeste dragen? Wie leeft onder de zwaarste wet? Let maar op, mensen die onder de wet leven, leven volgend jaar nog veel meer onder de wet en daarna nog meer, net zo lang totdat ze vroegtijdig overlijden of er een eind aan maken. Sorry dat ik het cynisch zeg, maar terwijl ik het langzaam zeg, schieten me die dingen in gedachten. Ik heb het over zelfmoordpercentage, dat hoog is. Juist in orthodox-christelijke kringen. Ja, officieel mag er niet over gesproken worden. Niettemin is het inmiddels echt algemeen bekend, ondanks dat. Zo opvallend is het. Zeg maar. Logischerwijze, men bezwijkt onder een juk dat men niet kan dragen. En men beroemt er zich op, feitelijk. Maar men bezwijkt eronder. De enige vorm van masochisme, als psychologische term bedoel ik het uiteraard, hè. Dat is het in de eerste plaats, is hem dus niet vreemd. En daar gaat het om. Het is tot bevrediging, verzadiging van het vlees. Het woord zelfbevrediging kan je nergens meer gebruiken, maar dat is wel wat het is natuurlijk. Zie. Het dient dus in werkelijkheid tot niks. En daar zouden wij van doordrongen zijn. Wij zijn namelijk gestorven naar de oude mens en die heeft voor God geen betekenis. En dat zuchten, dat streven, dat bezig zijn van de oude mens dient inderdaad tot niks. Maar daar juist zijn wij van verlost. En dus komen we vanzelf bij het volgende vers. Maar die bewaren we nog even voor na de pauze. Ik wil nog even terug naar vers 19. Ik heb het even nagezocht voor u. Hè. Daar staat samenvoegselen. Dat schijnt het woord te zijn voor gewrichten. Samenbindingen, het woord voor gewrichtsbanden. Voorzien, wil zeggen voorzien van alles wat nodig is. Voeding, voorzien van, hè? Voeding. En samengevoegd wil zeggen een eenheid geworden. En dan heb je de medische termen netjes op een rijtje. En daarna is er sprake van groei, van dit geheel. Groei ook omdat het een geheel is, want daar gaat het uiteraard om. Nou goed, dan heb ik dat ook weer gehad. En zo komen wij dan in 3 vers 1. 3 vers 1 staat uiteraard structureel naast 2 vers 20. 2 vers 20 zegt, indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven. Maar dat is het negatieve verhaal. Daarna staat 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En dat is het positieve verhaal, uiteraard. Zoals dood nou eenmaal negatief is, en leven, of zeker opstandingsleven, is positief. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Men zou die teksten dus ook inderdaad naast elkaar lezen. Beide namelijk als vervolg op vers 19 van hoofdstuk 2, als u begrijpt wat ik bedoel. En het woordje dan in die beide versen geeft dat ook aan. Indien gij dan met Christus gestorven zijt. En aan de andere kant, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien gij met Christus gestorven zijt, zou men niet leven onder die wet. Met die schijnreden of reden van wijsheid en eigenwillige godsdienst enzovoorts. Maar de vraag is natuurlijk niet hoe het niet moet. Dat helpt namelijk niks. Het probleem is ook altijd dat je mensen of gelovigen wel kunt wijsmaken dat ze niet onder de wet leven. Of moeten leven of behoren te leven, dat ze van de wet verlost zijn. Maar het probleem is, ze hebben niets anders. Geen alternatief. Men weet ook niet anders. Dat kan niet missen, want toen wij enige dagen, dan wel maanden, dan wel jaren oud waren, toen kregen wij te maken met wet. Opgelegd door de ouders, dat wil zeggen, in mijn jeugd was dat nog zo. Tegenwoordig weet ik dat eigenlijk niet. Ik heb het nagevraagd aan Deetman, maar die wist het ook niet. Gaan we zitten. Nog wet. En het probleem is dat we daarna, ook van nature zal ik maar zeggen, daar weer vanaf moeten van die wet van onze ouders. En daartoe heeft men de puberteit uitgevonden, denk ik altijd. Die gaat ook weer voorbij. En als het dan niet gelukt is, dan wordt het nooit meer wat. Dus dat is de kans van je leven, denk ik altijd. Ja, vertel ik niet aan mijn kinderen, maar nee, zo werkt zoiets. De bedoeling van de puberteit is dat men die wet loslaat en leert eigen verantwoordelijkheid te dragen. Dat is waar men doorheen moet. En bij sommigen lukt dat niet en moet dat later alsnog, vroeg of laat, loopt men er tegenop. Het vervelende van ouders is trouwens ook dat ze gewoonlijk eerder overlijden dan jij. Dus dan moet je toch verder alleen. Moet je zelf eruit maken. En voor dat doel hebben wij een schoonmoeder uitgevonden. Maar gewoonlijk. Nou goed, laat maar zitten. Een beetje relativeren voor deze dingen is nooit weg. Maar opdat we een beetje zouden begrijpen hoe het werkt. Hè. Je kunt mensen de wet wel afnemen, maar hoe moeten ze dan leven? Dan weten ze niet meer wat ze doen moeten. Het punt is dat ze dan zelf moeten bepalen wat ze doen moeten. En daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Ineens, toch? En bovendien, vroeger was het de wetgever, dat waren misschien onze ouders, maar vroeger was het de wetgever die ons veroordeelde en die ons terecht wees als er wat misging. En dan hadden wij er weer vrede mee, dan was dat ook weer geregeld. Maar als dat er niet meer is, ja, wie moet ons terecht wijzen? En hoe weten wij of wat wij deden goed was? Of hoe weten wij dat wat wij niet deden goed was? Wie maakt dat uit? En zo verder. Men komt dus, als men de wet kwijt is, in het luchtledige te verkeren, bij wijze van spreken. Men is vrij, en dan? Let maar op, mensen die onder de wet leven en je neemt ze de wet af, reageren altijd met, kun je dan zomaar doen waar je zin in hebt? Dan zeg ik, ja, dat komt daarvoor ook al. Maar dat wilde je niet weten, toch? Maar zo is het. Dan kun je doen waar je zin in hebt. Het probleem zit erin dat die zin die moet een beetje geregeld zijn. En dan zeggen ze weer, ja, dan moet je een wet hebben. Dan zeg ik, nee, wij moeten veranderd worden. Dat is de bedoeling. En voor de natuurlijke mens geldt dat fundamenteel ook, alleen daar werkt het nou eenmaal niet. Omdat het niet een goed alternatief is. Maar vooruit. Maar wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, Romein hoofdstuk 12. Wij zouden vernieuwd worden tot kennis. Maar dat is vers 10 van hoofdstuk 3. Wij zouden aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt, veranderd wordt tot kennis. Wij worden vernieuwd naar de inwendige mens, 2 Korinthe 4. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Of anders, in met iets eenvoudiger zondagsschooltermen, onze hartjes zouden gevuld worden. Nou ja, onze harten zouden gevuld worden met het woord Gods, het woord van Christus, het leven van Christus, met de Heilige Geest. De laatste is voor onze charismatische broeders, denk ik altijd. Nee, het is Bijbels. Maar de terminologie varieert zo hier en daar. Maar het is precies hetzelfde. En dat bepaalt onze wil. Dat is ook Filippenzen trouwens, een paar bladzijden eerder. Het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Vers 13 van Filippenzen 2. Niet de wet, niet voorschriften, maar het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Hij zou onze wil sturen, namelijk dat het gebeurt door het woord, in samenhang met de geest, om zo te zeggen. Ja, dat is een duidelijke zaak. Maar zo zou het gaan. En wat wij eraan zouden doen om dat te bereiken, staat hier in Colossenzen 3, de eerste verse. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dat is zo, als wij gelovigen zijn, zo zoekt de dingen die boven zijn. En voor degene die de term niet begrijpt, zoekt de dingen die boven zijn, wordt die herhaald in het tweede vers. En daar heet het bedenk de dingen die boven zijn. Want de dingen zoeken, dat wil zeggen zich ergens op richten. Met de zoeker, weet je wel. Zoeker van je toestel of van je verrekijker. Ergens op richten. Hè? Zoeken wil zeggen bedenken. Daarmee bezig zijn met je gedachten. Van belang is dus hoe wij, of waarmee wij onze gedachten vullen en waarop wij ons concentreren. Daar gaat het om. Bettex zou gezegd, professor Bettex, de bekende. Bettex zou gezegd hebben, dat is 100 jaar geleden, die schreef. Het is heel eigenaardig om te zien hoe mensen zich zorgen maken over wat ze eten. Dat was toen dus ook al zo. Ze moeten meer van dit eten en minder van dat. En dit is goed en dit is slecht. En dit is goed voor je tenen en dat is goed voor je haar. En haal hem rolly. Maar zoiets. En hij zegt, het is heel gek, dat is gewoon stoffelijk voedsel. Maar als het gaat om geestelijk voedsel. Dus als het gaat om de vraag wat wij lezen. Want televisie was er nog niet. Waar we naar kijken, het heet het dan tegenwoordig. Maar als het gaat om wat wij lezen, dan is men ineens zo kieskeurig niet meer. En dan leest men gewoon de moderne literatuur die in die dagen ook al niet deugde. Die indruk had ik altijd al, want wij moesten leren over de tachtigers. Dat is dus de schrijvers uit de tachtiger jaren van de voorgaande eeuw. Nou, daar heb ik wat voor moeten lezen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk, laat ik het zo zeggen. Want als ik andere woorden gebruik, dan is het geen literatuur meer, denk ik. Maar ik vond het inderdaad verschrikkelijk. Maar Bertrand schreef iets later en die zei, nou ja, kijk, en dat leest men dan, leest men wel. En over de geestelijke gezondheid maakt men zich kennelijk helemaal geen zorgen. Geen wonder dat die achteruit gaat. En als dat 100 jaar geleden het geval is, dan is dat in onze dagen nog in veel sterkere mate het geval, uiteraard. Wij zouden namelijk zoeken de dingen die boven zijn. De hemelse dingen. Vergis je niet, die hemelse dingen zijn tegelijkertijd gewoon de toekomende dingen. En andersom. In ieder geval, nu in onze dagen, in onze bedeling bedoel ik eigenlijk, zijn de toekomende dingen de hemelse dingen. En andersom, de hemelse dingen zijn de toekomende dingen. En ze zijn heden. Vergis je daar ook niet in, hè? Wij zijn immers, Efeze, met Christus gezet in de hemel. En anders Filippenzen, onze wandel is in de hemel. En anders weer Colossenzen, dan heb je die drie brieven weer gehad. Wij zijn gestorven, vers 3. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wij zouden daarom zoeken de dingen die boven zijn, de hemelse dingen, dus dingen aangaande Christus. Wij zouden hem leren kennen en dat kan alleen als we dat, die dingen bedenken, daarmee bezig zijn met onze gedachten, ons daarop richten is het idee. staat er ook uitdrukkelijk: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Wij zouden dus de verhoogde en verheerlijkte Christus zoeken, of gewoon zien, maar dat is Hebreeën 2, of Hebreeën 12. We zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan wel, wij zouden onze loopbaan lopen ziende op Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods, en zo verder. Want, vers 2, bedenk, met een ander woord, bedenk de dingen die boven zijn, bedenk niet de dingen die op de aarde zijn, dus niet, bedenk ook de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn, in de zin van, dat niet dat we er niet aan zouden denken, dat kan niet anders namelijk, wij moeten er wel aan denken door omstandigheden. Maar we zouden ons niet daarop richten, ons daar niet naar uitstrekken. We zouden ons uitstrekken naar, we zouden jagen naar, is het woord uit Filippenzen, naar die hemelse dingen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want, en er is geen spel tussen te krijgen, of u begrijpt of niet, er is geen spel tussen te krijgen, want gij zijt gestorven en uw leven, maar dat is het nieuwe leven dat we hebben in Christus uiteraard, uw leven is met Christus verborgen, niet openbaar, is verborgen in en dus met God. Dat nieuwe leven is namelijk een hemels leven, maar dat zei Filippenzen ook al. In de beroemde tekst van Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel, ons burgerschap, of hoe je het woord maar vertaalt, onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. De vertaling met wandel is heus ook goed hoor. Wij bewegen ons daar en wij maken deel uit van de omstandigheden, hoe zeg je zoiets, van deze hemelse dingen. En dus, Colossenzen 3, vers 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ons leven zou namelijk niet gericht zijn op aardse dingen. Begrijp me goed, u en ik, wij weten dat heel wat prediking erop gericht is om de christen te activeren. Dat is op zich niet verkeerd, want als je niet actief bent, leef je niet, zeg ik altijd. Dat is ook bijbels namelijk. Maar om de christen te activeren zodanig dat hij zich naar buiten toe op een of andere wijze, in het openbaar dus, manifesteert als christen. Zo plechtig zegt men het niet, want ik begrijp geen hond meer tegenwoordig. Nee, dus men zegt het wat simpeler, je moet toch aan de buren laten zien dat je een christen bent. Daar heeft men het volgende op gevonden, je plakt gewoon een sticker achter op je auto. Het regenboogje mag niet meer, want het is inmiddels geclaimd door de New Age beweging. Het visje mag nog wel, omdat men zich niet bewust is dat het ook al geclaimd is door de New Age beweging. Al jaren trouwens. De populariteit van de dolfijn namelijk komt daar vandaan. Wist je dat niet? Je kunt overal dolfijntjes kopen, bij voorkeur in het blauw. Want dat is de bijpassende New Age kleur. Dat is echt waar. En dat visje achterop die auto, ja, nou ja, vooruit. Zolang het er als een braasem uitziet, kan het nog net. Nee, ik weet het niet. Er is niks tegen, maar je moet het natuurlijk wel in proportie zien. Maar ik denk dat het dikwijls zo gaat. We moeten het toch wat laten zien. Hoe doen we dat? Nou ja, dan plakken we een sticker erop. Een kleintje of een hele grote, of een hele tekst achterop de auto. Bij mij achter. Bij mij om de hoek staat een auto met een hele grote tekst erop. Voor dat doel rijdt de man dus kennelijk een Buick. Ik kan van links naar rechts een heleboel op. Ja. Maar zo is. Maar men heeft dan de idee, wij moeten laten zien. En de prediking zegt dat ook altijd. Ik moet u zeggen, de bedoeling is dat men zou zien. Niet dat wij laten zien. Hè? Bovendien, hoe zouden ze ons als christen herkennen als men Christus niet kent? Is tamelijk dwaas.
Als je 160 voorbij rijdt, dan krijg je
zelf wat aandacht. Dat is een tamelijk bovenaardse snelheid, broeder. Ja. En bovendien demonstreert het dat je niet onder de wet bent, kennelijk. Maar dat argument kun je niet gebruiken als je zo'n blauwe envelop thuis krijgt. Dat is Zijn die blauw?
Ja.
Oh ja?
Ja.
Nou goed. Nou goed.
Ik heb laatst eentje gezien met zo'n visje. Ja, daar schrok ik echt van. En nu een kip er maar uit. En die, ja, dat is wat ik rem alleen voor Jezus.
Ja?
Oh ja, maar er zijn ook. En er zijn er van die. En dan heb ik van die visjes gezien waar het getal 666 in staat. En ik heb ook visjes gezien waarin staat Darwin. Want die geloofden dat vissen zich ontwikkeld hebben tot mensen. Dus er wordt al lang. Met een grotere snoek die de kleine visje dan weer opeten. Die heb ik ook gezien, ja. Dat is waar. Dus, ja, nee, goed. Ja, van de staatsloterij. Maar die wordt daarvoor voor dit doel gebruikt. Dan plakken ze zo'n echte stickertje en dan die grote vis erachter. Met andere woorden, het spreekt dan toch aan. Maar dit zijn natuurlijk negatieve reacties. Maar vooruit. Nee, waar het me om gaat is dat er niks mis is met dat anderen aan ons zien of op een of andere wijze herkennen of erkennen dat we inderdaad gelovigen zijn. Maar als het gaat om laten zien, als dat het doel is, dan punt 1. Als je wil laten zien dat je een christen bent, dan kun je het best onder de wet gaan leven, want dat wordt zo uitgelegd. Dan ben je een christen. Maar dat moet je dus niet doen. En punt 2, de bedoeling is niet dat wij als christenen openbaar worden. De bedoeling van het werk Gods in onze bedeling is dat wij aan de openbaarheid onttrokken worden. Ons leven verborgen wordt, is verborgen leven. Met Christus in God, dat is wat hier staat. En als het gaat over openbaring, staat er het volgende vers. Vers 4, wanneer Christus, dat woordje nu, moet je maar weer weglaten. Ik zou dan ingevuld hebben, hè? Of later. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, maar het is precies hetzelfde. Die ons leven is, hij is ons leven. Maar Christus die ons leven is, verbergt zich voor de wereld. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij, dan pas dus, dan zult ook gij, met hem, geopenbaard worden in heerlijkheid. Die openbaring, dat vertoond worden aan de wereld, komt dus inderdaad pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus. En omdat dat zo is, gaan wij voor dat doel hem dus tegemoet, tevoren. En dat is de bekende opname van de gemeente. Die heb je toch, hè? Want achter al dat wettische gedoe in het christendom ligt altijd die verzadiging van het vlees. Altijd iets willen laten zien. Altijd het zoeken naar erkenning in de wereld. En dat is de positieve variant, want Paulus is daar veel negatiever over. Veel cynischer. En die tekst wilde ik u nog even voorhouden. Dat is uit Galaten, uiteraard, want Galaten gaat helemaal over dit onderwerp. Wet namelijk. Galaten hoofdstuk 6. Waar de apostel al lang bezig is de brief af te sluiten. En dan vers 12. Al degenen die een schoon gelaat, een mooie buitenkant. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u onder de wet te leven. Ja, er staat dan besneden te worden. Maar in de brede betekenis van de term, hè. En zij doen dat alleenlijk, bijwoord, alleenlijk. Zij doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Om aan de vervolging te ontkomen. Het punt is namelijk dat daar waar wij ons aan de wet onttrekken en bovendien ook duidelijk leren dat wij niet onder de wet leven, maar uit genade, daar onttrekken wij ons aan de beginselen der wereld en laden wij de haat van de wereld op onze nek. Want de wereld wordt beheerst door wet en niet door genade. En van het laatste zal men ogenblikkelijk zeggen, met genade kun je de wereld niet regeren. Hoewel ik een predikant gekend heb die zei, ja, maar met de heerschappij van de genade kan ik mijn gemeente niet besturen. Dat klopt ook. Dat hoef je ook niet te doen. Je moet ze alleen goed voorgeven. Toch? Maar ik hoop dat duidelijk is waar het om gaat. Het is enerzijds een schoon gelaat willen tonen, maar daarna ook nog de vraag, maar waarom wil men dat? Wel, opdat men niet buiten de boot valt. Opdat men erkenning zou krijgen, zeg ik. Maar Paulus zegt, nou ja, komt er gewoon op neer, men wil niet vervolgd worden. En in die dagen was er uiteraard vervolging. Maar waar men predikt, waar men het kruis van Christus predikt, want daar gaat het om, hè, vanwege het kruis van Christus wordt men vervolgd. Waar men het kruis van Christus predikt, daar predikt men dus dat wij gestorven zijn voor de wereld en andersom, dat de wereld voor ons dood is en ook nog dat de wereld voor God dood is. Dat is geen verheffende boodschap, maar dat is gelaten 1, hè. Het is een prediking niet naar de mens. Maar het resultaat daarvan is vervolging. En daar kan men onderuit komen door zich weer netjes onder de eerste beginselen van de wereld te plaatsen. Want wat je gelooft, let op, wat je gelooft, dat moet je zelf weten. Iedereen mag zijn eigen geloof hebben. Als je maar leeft in de praktijk, volgens de beginselen van de wereld. En daar zit het probleem. En de wereld zegt zelfs tegenwoordig, ja, je moet toch geloof hebben. Men bedoelt iets anders, maar zo noemt men het. He? Dat vindt men prima. Als je je mond er maar over houdt bij voorkeur. Of eventueel willen we er wel eens interessant over gaan doen. Als we de schijn willen wekken dat we intellectueel zijn, zal ik maar zeggen. Dan mag er over gepraat worden. Maar dat is alleen maar voor die schijn, want anders hoeft het ook niet. Hè? Want je weet, er zijn een paar dingen waar je nooit over moet praten. Hè? Met vreemde mensen in elk geval. Het eerste is godsdienst. Dat is toch bekend. Als je ruzie wil hebben, moet je dat proberen. Over godsdienst te spreken. Dat moet je dus niet doen. Nou, dat vinden ze ook, dat moet je niet doen. En als je het doet, als wij het zouden doen, zouden wij op grond daarvan vervolgd worden. Dus echt zo, ik heb het vaak gehad dat ik met bepaalde mensen goed overweg kom. Totdat, nou, vroeg of laat toch een keer geïnformeerd wordt naar. Want dan is men toch langzamerhand wel erg nieuwsgierig. Want ik zeg nooit wat. Nou ja, goed, niet gedetailleerd. Maar dan wil men toch weten van hoe zit het dan? Hoe heb je dat dan? En oh ja, en wat geloof je dan? En, nou ja, dan vertel je dat. Dan heb je een pracht van een gesprek. Dat kan uren duren, heel gezellig. En het is me vaker overkomen dat ik dezelfde mensen nooit meer gezien heb. We hadden geen ruzie. Het was zelfs een goed gesprek. Maar het is wel het eind van het verhaal. Zo van, meteen afgelopen. We liggen kennelijk zo ver uit elkaar. We hebben zo'n andere basis. Dat wat er dan gemeenschappelijk was, want het was het dus wel, is dan meteen van ondergeschikt belang. Is ook weg. Nou, daar gaat het dan. Nou, en dan volgende vers 13. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Men kan namelijk de wet niet houden. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees zouden roemen. In uw vlees roemen zouden. Want het blijft natuurlijk zo dat de mens de neiging heeft om andere wetten op te leggen die hij zelf niet kan houden. Dat is een heel bekend psychologisch verschijnsel ook, overigens. Als een mens zijn eigen leven niet op orde heeft, wat doet hij dan? Dan gaat hij het leven van anderen zitten besturen. Ook verzieken dus, hè? Maar besturen. Weet je wat het is? Als je jezelf niet kan redden, dan ga je in de hulpverlening. Zo zit het eigenlijk. En daarom zijn er zoveel mensen actief in de hulpverlening. Ik meen het bloedserieus, ja. Nou ja, goed. Ja, zeker bedoel ik het serieus. Het geldt niet voor iedereen. Hoor je er ook bij dan? Nou, of krijgt iemand een rood hoofd? Ik zeg altijd, bij al dit soort generalisaties hoeft niemand zich ooit aangesproken te voelen. Echt waar. Als men het heeft over Nederlanders, hoor ik er niet bij. Als men het heeft over christenen, hoor ik er niet bij. Als men het heeft over evangelisten, hoor ik er niet bij. Ik pas toch niet in, voor mijn gevoel, toch niet in zo'n algemene term. En ik denk dat iedereen zo er tegenover kan staan. Wij voelen ons daar toch niet over aangesproken, of door aangesproken. Ik vind het geen probleem. Generalisaties moeten kunnen. Je moet kunnen spreken over het volkskarakter der Nederlanders zonder dat je daarmee jezelf beschreven voelt. Moet toch kunnen? Vind ik echt geen probleem, hoor. Nee, waarom dat tegenwoordig niet meer kan, is dat de mensen allemaal zo oppervlakkig zijn. En denken dat het allemaal alleen maar over henzelf gaat. Want daarbuiten denken ze helemaal niks meer. Dat is het probleem. En daarom kun je sommige dingen niet meer zeggen, omdat men ze domweg niet begrijpt. Maar ik blijf het altijd proberen. Hè? Vooral in Eindhoven dus. Nou goed, ja. Maar zo is dat nou eenmaal. Men plaatst ons onder de wet, omdat men er zelf niet onder kan leven. En als men ons onder die wet kan krijgen, dan is er dus iemand die ons daaronder gebracht heeft en die dan dus over ons heerst. En waar de mens altijd streeft naar heerschappij, dat is namelijk hoogmoedig van nature, waar de mens altijd zo hoog mogelijk wil komen, zeg ik altijd, op de maatschappelijke ladder, dan zal ik dat proberen. Zal hij proberen ons onder zijn macht te brengen. En waar wij vrije christenen zijn, ja, wel, daar is een markt voor die lui. Dus juist wij zouden daar op bedacht zijn dat dat niet zou gebeuren. Dat ben ik serieus, hè. Sommigen zijn daar dus bang voor en zoeken de bescherming van een tamelijk besloten genootschap. Een kerk bedoel ik eigenlijk. Zo, dan voelen ze zich beschermd. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen, maar niettemin, zo zou het niet werken. Wij zouden onze eigen verantwoordelijkheid kennen, ons bewustzijn van deze dingen, ons niet laten overheersen, maar wij zouden ons er ook voor wachten uiteraard om anderen te overheersen. En wat we zouden doen eventueel is voorbeeld zijn. En voorbeeld zijn wij niet door bandeloos te leven, maar voorbeeld zijn wij door te zoeken de dingen die boven zijn. En daar laten we het weer bij, want het is weer de hoogste tijd.